Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 118 en daarvan het eerste vers. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het derde. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. Psalm 118, vers 1 en vers 3. Gemeente, luisteren vanmorgen ook naar de wet van de Heere God. En daarna zingen we 86:6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. Stellen we ons nu onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We hebben vanmorgen drie schriftlezingen. De eerste schriftlezing komt uit Jeremia 31 en we lezen daarvan vers 31 tot en met 40. Jeremia 31, vers 31 tot en met 40. In die schriftlezing zien we dat de Heere God belooft dat de muren van Jeruzalem opnieuw opgebouwd zullen worden. En dat is natuurlijk wat Nehemia met de bouwers mag gaan doen. En dat zou best kunnen, dat weet ik natuurlijk niet, dat Nehemia er toch ook aan gedacht heeft, hè, deze schrift misschien ook gekend heeft en ook daar toch aan gedacht heeft en daar ook vertrouwen aan ontleend heeft. Nou, laten we het gewoon maar samen gaan lezen. Jeremia 31, vers 31 tot 40. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hen, hun vaderen, gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want ze zullen me alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden, een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heere, van de Hananiëltoren tot aan de hoekpoort. En als je dan in Nehemia 3 gaat lezen, waar begint dan de opbouw van Jeruzalem? Bij de Hananiëltoren. En dat het meetlint nog verder zal lopen rechtdoor tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort naar het oosten toe zal een heiligheid voor de Heere zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken. Tot zover deze schriftlezing. Heel bijzonder dus dat eigenlijk dat nieuwe verbond dat de Heere gaat sluiten, dat daar ook aan vast gemaakt wordt de herbouw van de stad Jeruzalem. Nou, dan gaan we nu weer lezen daarover. Alleen dan uit Nehemia 2 en we beginnen te lezen bij vers 16 en we lezen ook het eerste vers van hoofdstuk 3. En ze gaan Nehemia Esther, hoofdstuk 2, beginnen te lezen bij vers 16. En we lezen ook even het eerste vers van hoofdstuk 3. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden ze, laten wij opstaan en gaan bouwen en ze grepen moed voor het goede werk. En dan komt de tekst voor de preek, want ik wil met u stilstaan bij de versen 19 en 20. Maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Toen stonden Eliasib de hoge priester en zijn broeders de priesters op en herbouwden de schaapstoren, ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Hananiëltoren. Daar heb je hem. Gemeente, dat is dus de tekst voor de preek. Ik heb al over hoofdstuk 3 gepreekt natuurlijk, maar ik heb ook toen gezegd van nou, ik laat even de versen 19 en 20 liggen. En daarom kom ik daar nu dan op terug. Nou, tenslotte ook nog een gedeelte wat ik ook wel in de preek aanhaal. Dat is uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En we lezen Openbaring 22, vers 10 tot 21. De laatste woorden van de Bijbel. Openbaring 22, vers 10 tot 21. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. En hij, dat is de engel die met Johannes spreekt, zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover ook de laatste schriftlezing. Gemeente, u hebt het al op de nieuwsbrief gelezen, maar kondig het nog een keer af. Tijdens de kerkraadsvergadering van 11 oktober zijn de volgende broeders verkozen als pastoraal ouderlingen. Dat betreft W.C. Hovius, A.C. Oldenhagen, A. de Vries. En als ouderling kerkrentmeester is verkozen A. de Best. De komende week hebben de broeders om deze verkiezing voor Gods aangezicht in overweging te nemen. En van harte hopen we dat de Heer de weg opent, zodat ze ook deze verkiezing mogen aanvaarden. We bevelen hen in uw voorbeden aan. We danken de gemeente voor de uitgebrachte stemmen. Van de 99 stemmen hebben de pastorale ouderlingen er 34, degene die dus verkozen zijn, hebben er 34 gekregen. Nou, dan kunt u zelf, we willen geen niet per naam een aantal noemen, dat kunt u ook begrijpen, denk ik. Maar dan kunt u zelf de wiskunde doen en dan begrijpt u dat echt, hè, wat het formulier zegt, dat echt geldt. Hè? Door de gemeente en met zien door God zelf, ja, tot dit ambt geroepen. Echt iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. Daar willen we de heren zo ook voor danken. We willen ook voorbeden doen, natuurlijk voor de verkozen verklaarde broeders. We mogen de heren danken met de familie Pronk, die ook verblijd werden met de geboorte van Olivia. En we willen bidden voor mevrouw Hazenoot. Mevrouw Hazenoot is ondertussen in Revitel in Leiden. Maar ze moest gisterenmiddag weer met spoed naar de spoedeisende hulp moesten gebracht worden. Niet met spoed, maar wel naar de spoedeisende hulp. Omdat ze toch weer een ontsteking had. Dus daar moest toch weer naar gekeken worden. Dus daar willen we toch ook meenemen in de voorbeden. We denken verder aan de heer Franke, die ook nog steeds in Leiden-Dorp verblijft. Ik meen nu al voor de derde week. En we willen de heren ook danken voor een kerkraadsweekend, wat we afgelopen vrijdag en zaterdag mochten hebben. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere, zo komt u de lof en de dank toe om wie u bent. Die grote God die de wereld geschapen hebt. Die ons nog in het leven houdt. En die ons ook onder uw woord samenbrengt. En waar we ook de psalmen mogen zingen en tot eer van uw grote naam, uw lof, ten hemel mag reizen. Heren, dan willen we bidden. Mag dat in deze eredienst ook zo zijn, dat u de lof en de eer en de aanbidding en de dank krijgt, die u zo waard bent om te krijgen en te ontvangen. zegen uw eigen woord. We lazen dat, Heere. Wil dat ook in de prediking voor ons hart ontvouwen. En dat we ook de lessen daarvan mee mogen nemen naar huis. Ja, dat wij er ook door aangesproken worden dat u zelf tot ons spreekt, Heere. Dat zo ook onze houding mag zijn vanmorgen. Opgekomen naar de kerk. Heere, spreek, want uw knecht, uw dienstmaagd luistert. En Heere, dat uw woorden dan ook zo in ons hart mogen indalen. Heere, dan willen we ook bidden voor hen die niet met ons samengekomen zijn. Dan kunnen we natuurlijk denken aan mensen buiten onze gemeente die helemaal niet met u verbonden zijn. Maar we willen vanmorgen ook in het bijzonder aan u opdragen al die leden van onze gemeente die Heere, het ook niet meer nodig vinden om met ons samen te komen op de zondag. Wilt u hen in hun hart grijpen en hen ook doen beseffen wat u hier aanbiedt. En dat is het eeuwige leven. En Heere, dat kunnen we hier krijgen, om niet. Dat kunnen we ontvangen, maar uw geest het in ons hart wil indragen, onder de verkondiging van uw woord. En Heere, wilt u ze zo dan ook trekken met de koorden van uw liefde? Ja, Heere, dan dragen we ook aan u op die niet bij ons kunnen zijn, omdat ze verhinderd zijn, ook door werkzaamheden misschien, in de zorg of waar dan ook, maar Heere God ook, misschien door gezondheidsomstandigheden, wel met ons meeleven, wel met ons meeluisteren. Heere, wilt u dan ook zelf ook daar een zegen geven in de stilte van de huiskamer? Heere, u bent niet aan tijd en plaats gebonden. Heere, zo bidden we om uw zegen. Komen we ook bij u met onze dank. We willen u hartelijk danken dat we toch broeders hebben mogen verkiezen, Heere. En dat is een zegen van u, ook dat de gemeente zo trouw in grote getale haar stem heeft gegeven. Heere, we danken u daarvoor. En we willen u dan ook bidden. Wilt u de broeders ook alles geven wat nodig is, ook om dit voor uw aangezicht te overwegen. Misschien zijn ze wel geschrokken, misschien hebben ze wel gedacht, ja, ik en wie ben ik om dat te doen en kan ik dat wel? En Heere, we kunnen het geen van allen. Maar u maakt mensen bekwaam die het van u verwachten. En Heere, dat is toch ook uw genade. Dat u werken wil door mensen heen. En Heere, dan hebben we allemaal zo onze fouten en gebreken. En hebben we allemaal ook onze zonden. Maar Heere, wilt u dan ook alle belemmeringen maar wegnemen. En dat u zelf ook hierin de eer zult krijgen. En we mogen u ook hartelijk danken, Heere, met Robert en Inske. Als Olivia geboren werd. En ook met grote broer Melle natuurlijk. Heere, wat is het ook een zegen van u dat alles goed mag zijn en alles goed mocht gaan. En wilt u dan ook nieuwe krachten geven en wilt u ook alles geven in de opvoeding wat nodig is. Mogen ze zo Melle en Olivia ook voorgaan in de weg van uw geboden, in het zoeken van u. En Heere, dat ze zo ook mogen opgroeien, Olivia ook mag opgroeien. Tot eer van uw naam, dat u al jong in haar hart wil werken. Want Heere, dat is toch wat u ook belooft. Dat u kinderen van het verbond, dat u daarin ook in die lijn van de geslachten wil werken en uw naam wil verheerlijken. Doe het nog om uzelf. Heren, dan mogen we u ook danken voor het kerkraadsweekend. We willen u hartelijk danken voor de zegen die we daar ook mochten ontvangen. Voor de goede en fijne ontmoeting die we met elkaar mochten hebben. Mag het allemaal zijn tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van uw koninkrijk. En Heren, dan dragen we ook zo aan u op de zieken in ons midden. U kent ze allen, Heren. U weet die met ziekten en gebreken worstelen. En vanmorgen willen we in het bijzonder aan u opdragen mevrouw Hazenoot, ook als ze gisteren toch weer een tegenvaller had. Heren, wilt u ook die ontsteking maar wegnemen? Wilt u haar nieuwe krachten geven, dat ze mag opknappen? En dat ze toch ook weer naar haar huisje toe zal mogen op de Heilige Geestweg? Ja, Heren, laat die Heilige Geest van ons niet scheiden. En dat bidden we ook voor meneer Franke. Heren, wilt u ook hem gedenken? Ook als hij het wel zat is in het ziekenhuis. En Heren, wil hem daar toch ook alles geven wat nodig is. En ook dat hij mag ervaren dat u het bent die bij hem bent. En dat hij de rust ontvangt in u, de levende God. Heren, zo wacht alles op u. Zo moet alles op u hopen. U kent ons allemaal, ook vanmorgen. U weet wat we meegenomen hebben naar de kerk. U weet welke woorden wij vanmorgen moeten horen. Laat het alles gebeuren. En dat we zo weer naar huis mogen gaan straks. En mogen zeggen, het was goed om hier geweest te zijn. Want de Heere was in ons midden. We vragen het u, niet om ons, maar alleen, door het bloed gestort, door de Heer Jezus. En in zijn naam, amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven voor de u bekende doeleinden. En we gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 64, vers 8, vers 9 en vers 10. Psalm 64, vers 8, 9 en 10. Hun tong die anderen durft oneren en ware vrome trots versmaan, zal zelf met schande hen belaan. Nou, dat gaat wel over Tobia en Sanballat. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer. En het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Psalm 64, 8, 9, 10. Gemeente, het werk van de Heere heeft altijd tegenstand. Het wordt altijd bestreden en aangevochten. Misschien herkent u dat ook wel uit uw eigen leven. Nou, iemand die dat ook zeker ervaren heeft, is Nehemia. Al heel snel kreeg hij daarmee te maken. En we hebben dat ook gehoord, hè? Toen ik over de verzen 10 tot en met 18 preekte uit hoofdstuk 2. Eigenlijk meteen, zelfs nog voordat hij in Jeruzalem aankwam, waren er al tegenstanders op de been. Als het al bekend wordt dat hij de Eufraat is overgestoken, ja, dan zijn daar al die twee mannen, Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar. En over hen hebben we gelezen in Nehemia 2 vers 10. En over hen lezen we opnieuw in hoofdstuk in vers 19 van dit tweede hoofdstuk. En straks in hoofdstuk 4 dan begint het opnieuw met deze twee mannen. Steeds weer is er hun verzet tegen Nehemia. Steeds weer komen ze tegen. En daarom ook wel goed om toch er nog even bij stil te staan. Ja, wie waren die mannen nou precies? En waarom waren ze nou zo tegen Nehemia gekant? Wat zit daar nou achter? Nou, het valt op dat als deze mannen samen genoemd worden, dat dan Sanballat steeds als eerste genoemd wordt. En het lijkt er daarom op dat Sanballat de leiding heeft bij de tegenstand tegen Nehemia. Ze worden ook wel apart van elkaar genoemd, los van elkaar. Het is dus ook weer niet zo dat Tobia alleen een soort meeloper is, die dan als Sanballat zegt van kom op, we moeten weer iets ondernemen tegen die Nehemia, dat hij dan maar meedoet. Nee, hij ook vanuit zichzelf is hij echt wel tegen dat werk van Nehemia en tegen Nehemia zelf gekant. Ze verzetten zich tegen Nehemia, maar natuurlijk uiteindelijk, gemeente, en dat is het grote probleem, tegen de Heere God. Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar. De Horoniet, zo wordt Sanballat genoemd. Wat betekent dat? Nou, hij kwam uit het plaatsje Horon. Nou zijn er meerdere, of Horonaim. Nou zijn er meerdere plaatsjes met die naam. Het zou kunnen dat dat een plaatsje is vlakbij Jeruzalem. Andere verklaarders zeggen hij was een Moabiet. Maar goed, het zou best kunnen dat hij gewoon in Juda geboren was. En waarschijnlijk was hij de gouverneur over de provincie Samaria, de provincie vlak boven Juda. Nu wordt uit zijn naam, Sanballat, wordt nog meer duidelijk wie hij was, wat zijn achtergrond was. Die naam Sanballat is namelijk een Babylonische naam, een Babylonische taal. En de ouders hebben deze naam aan hem gegeven en niet voor niets. Want dan moet u weten dat die naam betekent zin geeft leven. En zin, ja, dat is de Babylonische maangodin. Trouwens niet alleen van de Babyloniërs, maar ook van de Sumeriërs en de Akkadiërs en de Assyriërs. De maangodin dus. En dat hebben die ouders gezegd toen ze bij het wiegje van Sanballat stonden. De maangodin geeft leven. En ze zijn de maangodin blij geweest, dankbaar geweest dat ze dit kind gekregen hadden. Dus dat geeft al aan dat ze niet de Heere dienden, maar de afgoden. Nou, dat is zijn achtergrond. Dat is heel anders bij die andere tegenstander, bij Tobia. De Ammonitische dienaar. Dienaar, ja, waarschijnlijk wordt bedoeld van de koning. Gouverneur over de provincie Ammon. En ook waarschijnlijk afkomstig uit Ammon. Hij wordt een Ammoniet genoemd. En wat heeft deze Tobia een prachtige naam? Want wat betekent die naam, Tobia? Nou, misschien, als u een klein beetje Hebreeuws kent, het woord tof. Hè? Dat tof, dat betekent goed. Nou, dat is het eerste deel van zijn naam. Goed, en dan Ia, hè, dat is eigenlijk een afkorting van de godsnaam. De Heere. Dus goed is de Heere. Dat betekent zijn naam. Die ouders hebben bij het wiegje van Tobia gezegd, de Heere is goed. Dus ze hebben de Heere erkend als de schenker en de gever van het leven en hem als goed beleden. Wat een mooie belijdenis, gemeente. Dat is toch heel anders als die ouders van Sanballat, hè? En dat is ook wel bijzonder voor iemand die dan een ammoniet is, de ammonitische dienaar. De ammonieten, die aanbaden de Heere toch niet? Nou, dan moet u eigenlijk weten dat in die tijd van Nehemia, dat er heel veel gemengde huwelijken waren. En Nehemia die gaat daar ook in zijn, in het verloop van het boek komen, dat zullen we ook tegenkomen, vooral Nehemia 13, dat hij daar enorm over tekeer gaat, Nehemia. En echt tekeer gaat, hij gebruikt zelfs fysiek geweld tegen mensen die daarin betrokken zijn. En waarom? Nou, die huwelijken die leiden tot mengvormen ook van godsdienst. Het heidendom en de dienst van de Heere, van de God van de Bijbel, die werden met elkaar vermengd. En het zou ook best wel goed kunnen dat Tobia inderdaad ook wel wat invloeden had vanuit de Bijbel en vanuit wat de Heere meegegeven had. Dus dat, dat hij ergens ook wel iets van een Joodse achtergrond had of een Israëlitische achtergrond had. Maar het is ook toch wel zeer waarschijnlijk dat hij ook te maken had met zo'n, opgegroeide met een menggodsdienst. Maar gemeente, dat is natuurlijk wel een gevaar, hè? Ook wel een gevaar, denk ik, wat ons bedreigt, of niet? Dat we toch wat dingen met elkaar gaan mengen. Zo wat mooi klinkende woorden uit de Bijbel. Hè? Misschien dat we het ook wel zeggen. De Heer is goed. En we menen het ook echt. Want ik denk dat die ouders van Tobia het echt gemeend hebben. Wat denkt u nou? Maar dat we ook wat dingen vanuit de wereld en zo. Hè? Door onze godsdienst heen mengen. Ideeën en praktijken. Laten we ons niet heel makkelijk leiden door wat goed voelt. En nou, zo doet de wereld om ons heen het ook. Maar dat is de bedoeling niet. Het gaat erom dat we ons laten leiden door het woord van de Heere. Ook als dat haak staat op ons gevoel. Ook als dat hele andere dingen zegt dan ik wens en verlang en denk. Die ouders van Tobia, ze zijn de Heere vast oprecht dankbaar geweest. Maar niet alle dankbaarheid is ook dankbaarheid uit het ware geloof. Het ware geloof, de echte dankbaarheid, dat komt ook tot uiting in het dienen van de Heere naar zijn woord. En dan vraag je daarna, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Nou, we weten niet precies natuurlijk hoe dat bij die ouders van Tobia geweest is. We mogen ook niet zomaar iemand afschrijven. Misschien waren het heel godvrezende mensen, dat zou natuurlijk ook kunnen, gemeente. Maar we weten wel hoe het bij Tobia geweest is. Want uit dat gedrag van Tobia en uit zijn woorden blijkt dat hij een vijand van Nehemia en van het werk van de Heere is. Een mooie naam. De Heere is goed. En toch nog een tegenstander, toch nog een vijand. Dat kan bij ons ook zo zijn. Een mooie naam, mooie belijdenis. En toch nog een tegenstander van de Heere, van de meerdere Nehemia, van de Heer Jezus Christus. Sanballat en Tobia, helemaal niet blij met Nehemia. Waarom dan niet? Nou, hun eigen invloed gaat afnemen. Dat zien ze gewoon gebeuren. Hun invloed op de provincie Juda verdampt als sneeuw voor de zon, nu daar ook een gouverneur gekomen is en nu de muren van Jeruzalem opgebouwd dreigen te worden. Ik las in een commentaar het volgende en ik citeer: altijd wanneer en waar trouwe dienaren van de Heere het koninkrijk van God zoeken te vestigen en op te bouwen, zal de duivel tegenstand tegen hen opwekken. Zij die door wereldse belangen en ambities worden geregeerd, worden namelijk bedreigd door de voortgang van Gods koninkrijk en zullen proberen om het uit te roeien. Nou, dat is toch wel waar, of niet, gemeente? Dat zien we toch ook gebeuren in de wereld, of niet? En waar het christendom voet aan de grond lijkt te krijgen. Ik noem maar een land, China of zo. Daar wordt het onderdrukt. Want de machthebbers, ze zien hun invloed afnemen. En denk ook maar aan de tegenstand die de Heer Jezus zelf kreeg. Toen hij hier op aarde rondwandelde. Van de fariseeën, de schriftgeleerden, maar ook van de Herodianen en de Sadduceeën. Waarom? Nou, ze zagen hun eigen invloed afnemen. Gemeente, zou dat nou ook zo kunnen zijn? Bij u en bij mij. Dat als nou de Heere op ons afkomt met zijn woord en hij zegt ik wil heel je leven hebben. En dat we dan zeggen ja maar wacht eventjes. Nou raak ik zelf de invloed op mijn leven kwijt. Dat heeft u goed begrepen en ik ook. En dat dan in ons hart ja daar toch vijandschap tegen opkomt. En verzet. En dat we zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Want ik wil zelf wel baas blijven in mijn eigen leven. En ik wil toch wel een beetje ook aan die wereldse belangen die ik heb. En die ambities die ik heb, daar wil ik toch wel een beetje ook aan vasthouden. Hè? Misschien nog een beetje combineren, ja, zo'n menggodsdienst. Maar nou heel mijn leven aan de Heer geven. Als de Heer het zegt, bekeert u. Ja. Daar zit toch wel verzet in je hart, of niet? En wat een genade als de Heere God dat blootlegt. En zou je dan met dat verzet niet naar de Heere gaan? En dat mag gewoon eerlijk vertellen, Heere, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Wat u van mij vraagt, en dat kan ook heel concreet zijn, hè, dat je weet, dit moet ik eigenlijk doen. Ik moet eigenlijk mijn belastingformulier eerlijk invullen, maar ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Want het kost me zoveel meer. Ja, ik noem maar wat geks hoor. En dat je toch zegt, Heer, laat het me toch eerlijk doen. Want ik wil het doen omdat ik u wil dienen. En er zit verzet in mijn hart, Heer. Nou, dat je gewoon maar zo worstelt met God. En dat kan bij u weer heel iets anders zijn. He, weet ik, het vrienden vragen je mee naar een park waar je eigenlijk niet heen wil. Ik noem maar wat. Ze ja, er zitten toch wat attracties tussen. Nou, daar kan ik eigenlijk als christen niet in. Weet je, ja, je wil ook wel niet spelbreker zijn. Dat je dat maar gewoon aan de Heer voor. Er zit allemaal verzet in mijn hart tegen God. Vasthouden aan de oude mens van de zonde. Kijk, gemeente, nou is zo'n wonder hè, dat de Heer Jezus gekomen is. Want die weet de macht van de zonde in ons leven te breken. Hè, wat Nehemia niet kon, dat kan de Heer Jezus wel. Hij kan vijanden, nota bene, vijanden met God verzoenen. Hij kan mensen die er niks van willen weten, vanuit zichzelf. En die er misschien wel wat van willen weten, maar toch nog worstelen met het verzet in hun hart. Ja, die kan hij bekeren. Hij is gestorven, schrijft de apostel Paulus, toen wij nog zondaars waren. Hij ging de dood in voor mensen die helemaal onder de macht van de zonde liggen. Om hen uit die nood te verlossen. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Want hij is niet gekomen om de mensen te verderven. Maar om ze te behouden. Meten, wat een wonder. Als je nou die meerdere Nehemia hebt ontmoet. En je hebt geleerd om al je vijandschap op te geven. Ook die vijandschap tegen vrije genade. Ook dat verzet. Omdat je niet zalig wil worden. Ja, zonder iets mee te kunnen brengen van jezelf. Want dat levert toch ook verzet in je hart? Dat je er nou zelf niks aan kan doen. En dat het nou pure genade is. Ja, en dat je dan mag zeggen, Heere, wat u ook doet, het is goed. En dat je zo aan de Heere mag overgeven. Dat je de Heer Jezus leert kennen. En zijn werk. Wat hij gedaan heeft aan het kruis. En er was niks van mij wat naar God vroeg, maar God vroeg naar mij. En er was niets van mij wat uitging naar de Heer Jezus, maar de Heer Jezus kwam bij mij. En dat doet hij onder de prediking elke keer weer, gemeente. En hij vraagt naar zondaren, ook nu. En ik mag het u in zijn naam bidden. Laat u met God verzoenen. Wat is uw antwoord? Op de meerdere Nehemia. Laat het niet het antwoord zijn van Sanballat en Tobia. Ja, en nog die andere. Want we komen in vers 19 nog iemand tegen. Die we in vers 10 niet tegen zijn gekomen. Dat is Gesem, de Arabier. Waarschijnlijk ook een beambte van het Persische Rijk. Gouverneur over Arabië. En hij sluit zich bij Sanballat en bij Tobia aan. Dus het aantal vijanden wat Nehemia heeft, dat neemt niet af. Maar dat wordt alleen maar meer. Gemeente, ik denk dat hoe dichter we bij de wederkomst komen, hoe meer we dat ook zullen zien. Het aantal vijanden neemt niet af, maar het wordt alleen maar meer. De tegenstand wordt groter. En de duivel die gaat tekeer tegen al het opbouwende werk en hij wil alleen maar afbreken en stuk maken. En we zien het toch ook om ons heen, hè? De duivel die wil het liefst. Ja, maar dat alles wat aan de Here herinnert ook verdwijnt uit Nederland en uit West-Europa. En hoeveel is er al afgebroken? De duivel gaat tekeer. En laat Jeruzalem maar een grote puinhoop zijn. Hij heeft nog maar een korte tijd en hij gaat tekeer als een briesende leeuw zoekend wie hij zal verslinden. Wat erg dat Sanballat en Tobia en Gesem gewillige werktuigen in zijn hand zijn. We merken het aan hun reactie. Want als ze horen over de bouwplannen van Nehemia, dan bespotten ze hem en dan verachten ze hem. Nehemia en de bouwers. En ze maken dat hele plan belachelijk. Ze doen uit de hoogte. Ze proberen het vertrouwen van de bouwers te ondermijnen door in het openbaar, hè, terwijl het gehoord wordt. Ja, eigenlijk leugens te verkondigen. Want wat zeggen ze? Wat zeggen ze in vers 19? Ze bespotten en verachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Je proeft er de minachting in. Wilt u tegen de koning in opstand komen? Nou, een hele suggestieve vraag natuurlijk, hè? Jullie zijn niet loyaal aan de koning. Dat zit daar wel achter. Dat is ook wel een verwijt wat christenen, en ik had het net over christenen die onderdrukt worden in landen zoals China. Jullie zijn niet loyaal aan de regering. Nou, niets is natuurlijk minder waar. Nehemia die had een opdracht gekregen van de koning om de muren van Jeruzalem te herbouwen. En ik denk dat Sanballat, Tobia en Gesem dat geweten hebben. Ze hadden het meegekregen dat hij lastbrieven had van de koning. Ze vertellen een leugen. Nou, jongens en meisjes, dat is heel erg. Liegen is heel erg. Weet jullie wat de catechismus daarover zegt? Het verdraaien van woorden van iemand anders. Roddelen. Een verkeerde voorstelling geven. Iemand makkelijk veroordelen. Liegen en bedriegen. Verdeeldheid en twijfel zaaien. Dat zijn eigen werken van de duivel. Dat is echt heel duivels. Zoals Tobia en Sanballat hier bezig zijn. De vader van de leugens heeft hier Jezus de duivel genoemd. Wat erg. Wat erg als wij vastzitten in de leugen. Wat erg als wij ons daarin vastwikkelen ook. Dat we daar maar voor bewaard blijven. Dat we maar aan de Heere God vragen, Heere, maakt u mij eerlijk. Leugens vertellen zijn. Hoe gaat Nehemia daar dan mee om? Hoe reageert hij op al die valse aantijgingen? Gaat hij in de verdediging? Nee. Gaat hij die aantijging weerleggen? Nee. Komt hij voor zichzelf op? Nee. Hij had zo kunnen zeggen, het is helemaal niet waar wat jullie zeggen, ik zal het bewijzen ook. En hij had bij wijze van spreken, had hij uit zijn binnenzak, had hij de brieven van de koning kunnen halen, had hij kunnen zeggen, kijk maar, hier staat het, de koning zelf heeft het gezegd. Maar dat doet hij niet. Hij beroept zich niet op de koning, maar op God. Vers 20, toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. God zal ervoor zorgen dat het zal lukken. Dus het gaat Nehemia ook om iets heel anders dan de vijanden. Het gaat Nehemia niet om invloed en macht. Daarom is hij niet naar Jeruzalem gekomen. Die vijanden gingen het om politieke macht en invloed. En Nehemia gaat het om iets heel anders. Het gaat hem om de herbouw van Jeruzalem. Dat was geen politieke daad, dat was een daad van het dienen van de Heere. Het ging hem daarom dat de Heer weer de eer zou krijgen. De muren van Jeruzalem opgebouwd. koninkrijk van God dat komt. En Nehemia verwacht het dan ook helemaal van de Heer. Hè? Dat blijkt wel uit de woorden die hij spreekt. Hij zegt niet, nou, maar let maar eens op wat wij gaan doen. En let dan maar eens op dat wij het voor elkaar kunnen krijgen. Nee, hij wijst van zichzelf af naar de Heer. Hij zegt, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. Nou, daarmee zegt Nehemia nogal wat tegen de tegenstanders. Hij zegt, jullie kunnen je wel verzetten, maar jullie verzet is compleet zinloos. En niet omdat we de aardse koning achter ons hebben, wat jullie heel goed weten. Maar de hemelse koning, hij staat achter ons. Hij staat voor dit werk in. Nou, wat een belijdenis, gemeente. Wat een belijdenis. Vrijmoedig mag Nehemia het getuigen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En er is in zijn woorden geen spoor van twijfel. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En er is nog geen steen, er is nog geen niks van de muur gerepareerd. Helemaal niks. En Nehemia, hoe kun je dat nou zeggen, man? Ja, nou ga je toch wel een beetje ver, hè? Moet je niet een beetje voorzichtiger zijn? Weet je het wel zo zeker? Hè? Zou je het nou niet beter in de wensende vorm kunnen zeggen? Zou je nou niet beter kunnen zeggen, Nehemia, mogen de Heere van de hemel, mogen de God van de hemel het ons doen lukken? Mogen Hij ervoor zorgen dat we slagen? Dat is toch wel eigenlijk, ja, misschien wat voorzichtiger. En dat is toch ook een goede belijdenis naar die vijanden toe. Ja, we moeten toch eerst eigenlijk ook nog wel een beetje afwachten. En eerst ook nog wel een beetje zien, hè? Eerst zien en dan. Ja, dat zit er wel diep in, hè? Bij ons, toch? En Nehemia vertrouwt helemaal op de Heer. Maar daar heeft hij ook goede gronden voor, gemeente. Want deze zekerheid is Nehemia niet maar aankomen waaien. Het is geen aanmatiging. Nehemia grijpt dit niet uit de lucht. Hij weet het. Hij weet het echt. Hoe weet hij dat dan? Nou, we hebben het toch helemaal gehoord. Hoe Nehemia met de Heer geworsteld heeft in het gebed. Hoe hij de zonde beleden heeft. Hoe hij gepleit heeft op de belofte van God. Maar ook hoe de Heer hem wonderlijk gehoord heeft. Wat Nehemia allemaal ervaren heeft. Dat de Heer alle weerstanden en alle obstakels die op zijn weg kwamen, dat de Heer die allemaal wegnam. De goede hand van mijn God is over mij. Dat heeft hij ook nog gezegd in vers 18 tegen die andere mannen die ook helpen met bouwen. En ze grepen moed. Nehemia twijfelde werkelijk niet aan wie de Heer voor hem was. Hoe kom je tot zekerheid in het geloof? Nou, nooit buiten de worsteling in het gebed om. Daar begon het voor Nehemia mee. Nooit buiten het pleiten op Gods beloften om. En nooit buiten het antwoord van God op het gebed om. Nehemia is zeker van de Heere. En Nehemia is zich ervan bewust dat de Heere ook iets van hem vraagt en van de bouwers. Hij zegt niet, nou, God zal de muren wel opbouwen. Nee, hij zegt, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Dus hij zegt niet, nou ja, God moet het doen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, de Heere zal ons doen slagen. God schakelt ons wel in, dat weet Nehemia ook. En dan is dit opnieuw een belijdenis. Hè? Wij zijn knechten van de God van de hemel en wij mogen bouwen. Waarom? Omdat Hij bouwt. Wat een voorrecht om bij de God van de hemel te horen. En om te mogen bouwen. En dan zegt Nehemia nog iets. Hè? Nehemia gebruikt drie persoonlijke voornaamwoorden met nadruk. Hè? Ze staan er in het Hebreeuws extra bij wat eigenlijk niet nodig is. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Dus hij, wij en jullie. Dat is wat Nehemia zegt. Geen deel hebben jullie, zegt hij. Geen recht. Geen herinnering in Jeruzalem. Nou gemeente, dat is wel hard, hè? Vindt u dat niet heel hard? Is niet zo aardig van Nehemia, vind ik. Toch? Jullie hebben geen deel, geen recht, geen herinnering in Jeruzalem. Nou, Nehemia, moet dat nou? Kijk, ik weet wel dat ze echt niet aardig zijn, die Sanballat en die Tobia en zo. Maar je moet je vijanden toch lief hebben, Nehemia. En waarom zou je het nou niet anders aanpakken? Zou je nou niet beter, hè, ze kunnen uitnodigen om ook mee te helpen met het opbouwen van Jeruzalem? Een beetje inclusief zijn, hè? Niet al die mensen maar buitensluiten. Nehemia doet het wel. Maar Nehemia, die Tobia notabene, die aanbidt toch ook de Heere? Moet je hem niet als een broeder zien? Nee, zegt Nehemia. Het gaat hier om het werk van God. En dan luistert het heel nauw. En dan velt Nehemia een oordeel. Hij zegt, jullie hebben geen deel, geen wettige claim, dat jullie enig bezit, jullie hebben niks, geen bezit in Jeruzalem. Jullie hebben geen recht. Dat wil zeggen, geen door God gegeven recht om je met het bestuur van Jeruzalem te bemoeien. En geen herinnering, dat wil zeggen, geen enkel teken wat eraan zou kunnen herinneren, geen graf of geen monument, dat er ooit één van jullie voorouders in Jeruzalem gezeten heeft. Wij zijn knechten van God, maar jullie zijn het niet, zegt Nehemia. Nou, dat is toch heftig, hè? Dat vind ik ontzettend heftig, gemeente. Maar dit is wel wat we overal zien in de Bijbel. Als de Heer aan het werk is, dan valt er een scheiding. Tussen hen die de Heer dienen en die hem niet dienen. Als een reactie op het werk van God. Als een reactie ook op de knecht van God, Nehemia. Dan moeten we natuurlijk vooral denken aan het werk van God in de Heer Jezus. En Nehemia mag hier een oordeel uitspreken. Ik zeg niet dat wij nou maar zo, hè, in het leven moeten gaan staan als Nehemia. Nehemia leefde heel dicht bij God, hè. En hij zegt niet zomaar wat, hè. Dus niet zomaar dat hij tegen, jij hoort er niet bij en jij, nee. Dit is natuurlijk heel wel overwogen. En uiteindelijk is het ook, Nehemia is hier ook een type van de Heer Jezus. En dit is de Heer Jezus uiteindelijk die het oordeel uitspreekt. Maar gemeente, die scheiding die valt hier wel. En dan komt toch ook de vraag op mij af vanmorgen. Ik weet niet, hij komt ook op u af. Wie dien ik? Dien ik de Heere? Of ben ik ten diepste toch nog een tegenstander? Er zijn maar twee mogelijkheden, meer niet. Heb je lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Wil je God dienen, niet in eigen kracht, maar door de kracht die de Heer Jezus geeft? Die grote knecht van de Heer, die meerdere Nehemia. Is het dit gebed, hè, wat we gezongen hebben? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Is dat in je hart? Leef je daarbij? Of ga je zomaar je eigen weg en, ah, goed, tuurlijk, God, die zal, hè, dat zal allemaal wel goed komen zo. Twee mogelijkheden, gemeente. Binnen of buiten. Om straks eeuwig binnen of buiten te zijn. Nog is er tijd. Zoek de koning van het Jeruzalem dat boven is. Zoek de meerdere Nehemia. Zoek de Heer Jezus Christus. En leef met hem. We hebben het gelezen uit Openbaring 22 vers 14 en 15. En daar sluit ik mee af. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zijn geboden doen. Opdat zij recht mogen hebben. Recht. Op de boom des levens. En opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze prediking. Psalm 119, vers 21. Dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkom, naar uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, antwoord wil dat zeggen. Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen. 119, 21. En laten we de Heere God danken en ook bidden. Heer Jezus, u weet alle tegenstand te slechten. En er zit wat tegenstand in ons hart. Die tegenstand van de oude mens der zonde, Heere. Die zich nooit aan uw wet onderwerpt. Ons vlees wordt nooit bekeerd. Maar Heere, toch kunt u ons inwinnen. En vraagt u het ook om onszelf uit te leveren aan u. Zo vijandig en verkeerd als we zijn. En misschien voelden we het aan het eind van de preek ook wel. Nou sta ik er buiten en dat wil ik niet. En dan kwam er verzet in ons hart. Maar Heere, dat we het dan maar eerlijk worden voor u en niet aan de leugen vast blijven houden. En dat we maar heel eerlijk worden en oprecht. Maar dat we ook die zekerheid krijgen in de weg van het gebed. In de weg van het worstelen met u, in de weg van het belijden van onze schuld en zonde, maar ook in de weg van het pleiten op uw belofte. In de weg van de ondervinding dat u het bent die ook hoort, die ook leidt. En Heere, zo bidden we, mag die goede tierenheid van u over ons heen komen en op ons rusten. Want u bent de God die hoort, En Heere, geloven we dat ook? Dat als wij tot u bidden, we moeten misschien soms lang wachten, maar dat u hoort. En dat u de levende God bent. De God van de hemel die het ons zal doen lukken. Die ons zal doen slagen. Heere, geef dat vertrouwen in ons hart, zoals Nehemia dat had. Maar ook het onderscheid wat hij had. Hij ging niet zomaar mee met die mannen. Hij had heel goed door uit welke koker het kwam. Heere, leer ons ook de geesten onderscheiden en onderkennen waar de dingen vandaan komen. Die op ons afkomen. En dat we daar ook goede antwoorden op mogen geven. Niet om onszelf te verdedigen. Maar het gaat om uw zaak, Heere. En dat gaat om uw recht. En Heere, zo bidden we daar ook om. Wil ons daarin elke keer weer, daar ook elke keer weer op bij stilzetten. En daarop richten. Op wie u bent en wat u doet. En dat we dat ook maar zullen opmerken. Dat we zullen zien dat u werkt, Heere. Ja, u bent de levende God. Nog steeds. U bent niet veranderd en u hebt hier meerdere Nehemia gezonden. En het is onder zijn leiding dat we aan de slag kunnen. Het is onder zijn leiding dat we mogen werken. Niet activistisch, maar in afhankelijkheid, in vertrouwen, in eenvoudigheid, in bescheidenheid, dat ook wel. Nehemia gebruikt wel grote woorden, maar hij is ook heel beslist, maar hij houdt ook geen lang verhaal. Heren, we danken u dat u hem hebt geholpen toen, dat u ook ons zo nog wil helpen en dat u bovenal uw lieve zoon gegeven hebt. En dat we hem toch maar steeds in het oog mogen houden, ook als ons voorbeeld, als die meerdere Nehemia die ons voorgegaan is, die ook de goede belijdenis gedaan heeft onder Pontius Pilatus. Het heeft hem zijn leven gekost, maar hij is opgestaan uit de dood, heeft alle tegenstand overwonnen. En Heere, zo mogen wij u danken en u loven en u prijzen. Niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Gaat u zo met ons mee hier vandaan. Geeft u verder nog een goede zondag. Breng ons weer samen om uw woord. En laat, Heere God, uw genade ons troosten en verrijken. Om Christus wil. Amen. Gemeente willen zingen, Psalm 140, het 11e en het 13e vers. Een laster aan een leugen spreken zal nooit op aarde bevestigd zijn. Maar de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. 140, 11 en 13. Gemeente, de Heere zegen u. We gaan nu naar huis. Verheft uw hart dan tot hem. Ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.